Dit is Passie voor Technologie, de podcast met Koen Goedegeburen en Jimmy de Water.
Yes. Ja, volgens mij zo, Koen. Volgens mij
ja?
Zit hij goed. Ja. Ja, zo zit hij goed.
Mooi. Dan hebben we nu net het introductiemuziekje achter de rug, denk ik.
Ja, die blijft ongewijzigd.
Seizoen 2, episode 1.
Passie voor technologie.
We zijn er weer.
Ja, leuk. Leuk nieuwjaar, nieuwe ronde, nieuwe kansen.
Nieuwe kansen.
Ja. Met een kritische blik teruggekeken op 2022 en met volle moed energie op naar, 10 nieuwe afleveringen, Koen.
Ja, lijkt me hartstikke leuk. We hebben natuurlijk al even gezeten voor een mooi plannetje om te kijken van wat willen we gaan doen.
Ja.
Even mooi teruggekeken naar in de vorige aflevering waar we vandaan komen.
Ja.
Dat is ook altijd goed om te doen.
Ja.
En nou met vol frisse moet 2023
in. Ja. Ja, en focus op, ik wil niet zeggen dat we geen inhoud hadden vorig jaar.
Verre van, inderdaad. Ja. Nee, zeker veel inhoud.
Maar iets meer gespitst op onderwerpen. Hè? Dat je als luisteraar iets meer in de verwachting hebt van, oké, als ik dit straks geluisterd heb, dan ga ik of wijzer weg of heb ik bevestiging wat ik al wist.
Passie voor technologie te zetten.
Ja, ja. Ja. Maar dan moeten we denk ik, als we dat neerleggen, de schoen maar gelijk oppakken, aantrekken. En dan...
En is er dan een mooier onderwerp dan cybersecurity om het jaar mee af te trappen?
Eens.
Ja, nee. Toch.
Daar hebben we geen gast voor nodig. Volgens mij een van de experts, niet alleen binnen het bedrijf, maar ook binnen Nederland, Koen. Dat kan ik wel zeggen. Zou je niet snel over jezelf zeggen?
Zou ik niet snel over mezelf zeggen?
Nee, maar ik denk ook als je kijkt naar vorig jaar, ook iemand met een internationaal track record. Dat kan ik ook wel zeggen. En dat kan je denk ik wel beamen. En als je kijkt naar de feiten waar je hebt gestaan vorig jaar.
Ja, klopt. Een mooi bewogen jaar.
We weten wie Koen is, maar vanuit dat oogpunt niet. Dus ook daarin laten we gewoon dit jaar gewoon voortzetten.
Ja.
En ook met de vraag, wie is Koen?
Wie is Koen? Waar komt hij vandaan? Koen is 44, wordt dit jaar 45 zelfs.
Okay.
Hij woont in Den Haag. Met vrouw en kind. Hartstikke leuk. Meer dan 20 jaar ervaring, professionele ervaring. Richting de 25, dus soms een beetje een reisgebied wanneer je bent begonnen. In softwareontwikkeling. En in die tijd ook heel veel gezien, ook veel in het buitenland gewerkt, mooie projecten gedaan. Veel ervaring opgedaan, ook softwarearchitect geweest. Flinke tijd. Zo'n 12 jaar geleden ontdekt dat dingen bouwen heel gaaf is. En je zit op een gegeven moment in je carrière op een punt van, ja, is dit nou wat ik wil blijven doen voor de rest van mijn leven? Er zijn zoveel toffe dingen. Maar is dit nou hetgene wat ik wil blijven doen? En toen in één keer de klik gemaakt dat dingen bouwen gewoon heel gaaf is. Maar ja, dingen kapot maken eigenlijk nog veel leuker. En echt een passie ontwikkeld voor cybersecurity.
Ja, cool.
Dus echt helemaal gaan leven. Ethical hacking gedaan, bug bounties gedaan. Meegedaan met toernooien. Sans Tournament of Champions meegedaan. Global Cyber Olympics. Dat zijn leuke dingen. Gewoon echt met cybersecurity bezig geweest.
Ja.
Ik heb een tijd de CISO-rol vervuld. En gezien dat, vanuit mijn ervaring gezien, dat heel veel effort op het gebied van cybersecurity, vooral aan de rechterkant, hè, als je het hebt over je software development lifecycle, waar je begint met de planning, als je puur kijkt naar waterval, heel veel dingen aan de rechterkant van je software development lifecycle gebeurt.
Ja.
Dus staan vlak voor een release, we zijn nog wat vergeten, ja, documentatie, dat komt wel. Testen hebben we inmiddels al een klein beetje gedaan, maar cybersecurity, dat schiet er dan bij in. Trekken ze de black pentesters open en dan komen ze erachter dat het eigenlijk niet zo goed was als ze hadden verwacht. En dan accepteren ze risico. Er zit heel veel effort van cybersecurity, dus aan de rechterkant van je software development lifecycle.
Herken ik wel een beetje, hè? Ik bedoel, dat is niks anders dan het eeuwenoude probleem wat we ooit met testen ook hebben moeten beslechten.
Klopt, en als je nou kijkt naar testen en de verantwoordelijkheid die een software developer voelt inmiddels voor het testen van zijn eigen spullen, die is echt al aanwezig. Maar je merkt dat tijdens de bouw cybersecurity gewoon nog een ondergeschoven kindje is. En het maken van die shift left noemen we dat, in de software development lifecycle, dus echt naar voren schuiven van je cybersecurity principles en best practices. Ja, dat daar nog echt al flinke slagen te halen zijn.
Ja.
En ik denk dat het ook een iets is voor de toekomst.
Ja.
En met dat idee ben ik vorig jaar Cyon gestart om bedrijven te helpen met het maken van die shift left.
Ja, nou, cool. Dus mooie introductie. Maar waarom zouden we daar dit jaar niet mee aftrappen?
Ja, daarom.
Laten wij eens de luisteraars meenemen. Wat betekent dat dan, zo'n shift left? En misschien ook wel gewoon praktisch. Wat moet je als bedrijf nou doen? Mm. Rekening mee houden. En misschien doe je het al stiekem. Hè? Want sommige dingen zijn best wel gevoelsmatig, logisch.
Ja.
Laten we ze eens meenemen in deze wereld. En wat het ze gaat helpen.
Ja,
ik denk dat je een supermooie showcase hebt ten opzichte van een opdracht die je bij een oude klant hebt gedaan.
Ja.
Die kunnen we nemen. Log4j, dat is altijd iets moois.
Log4shell, ja, dat was een prachtig. Dat was echt een heel mooi voorbeeld. Van waarbij veel bedrijven in één keer te maken kregen met secure coding principes.
Ja.
En waar ze dan tegenaan liepen. Kijk, het mooie van Log4j als voorbeeld, vind ik dat het, ja, het was een security issue. Sterker nog, een van de meest kritische issues die we de afgelopen jaren hebben gezien. Gewoon omdat Log4j natuurlijk, even meenemend, dat was een Java component, wat gewoon bijna door elk Java-programma werd gebruikt om logging te doen. Als je als ontwikkelaar wil je dingen kunnen laten zien, ergens in een log wegschrijven, kijken wat je applicatie doet, wat de gebruikers van je applicatie doen. En daar gebruik je Log4j voor. Nou, en Java is een van de meest gebruikte talen van de wereld. Dus als je dan het meest gebruikte logging framework gebruikt, kan je zien hoe breed dat verspreid is.
Ja. Maar het is voor hackers, hè, is dat natuurlijk interessant.
Oh ja, dat is zeker.
Op het moment dat het gebruik groot is, ik bedoel, kijk maar even naar LastPass.
LastPass, maar bijvoorbeeld, ik vind LastPass is een mooie, heel actueel. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld een WordPress of een Adobe, mensen vinden, ja, het is lekker als een mandje. Ja, oké, daar kan je van alles van vinden. Maar het idee van WordPress en van Adobe is, omdat de hoeveelheid gebruikers is zo enorm, dat als er één kwetsbaarheid gevonden wordt, dat die meteen bij onwijs veel applicaties van toepassing is. En dat is natuurlijk bij Log4j ook het verhaal geweest. Nou, even terugkomend op Log4j. Ik denk ook dat Log4j, het Log4shell issue, wat het dan uiteindelijk was, vooral ook niet alleen in cybersecurity een issue was, maar vooral ook in je software development lifecycle. Want waar ik toen werkte, zag je teams echt struggelen met het, ja, waar staat nou Log4j? Welke versie hebben we überhaupt draaien? En waar staat die allemaal verspreid? En zeker bij hele grote corporates is niet altijd duidelijk wat nou waar draait. Nee. Zeker als je het hebt over legacy systemen. En dat maakt zo'n olievlek natuurlijk veel groter.
Ja. Je zegt eigenlijk, hè, je zegt net ook van, dus het bewust naar voren trekken van security aspecten.
Ja.
Het integreren van security binnen je proces.
Ja.
Had ze daar misschien wel nog meer geholpen?
Zeker. Ja. Ik denk dat het, als je kijkt naar NIST-principes, ik denk dat als je het naar software development versimpelt, dat het eigenlijk op drie componenten vast zit. Dat is het voorkomen van cybersecurity issues. En dan het detecteren van de cybersecurity issues en dan vervolgens er goed op reageren. Dus hoe ga je als software development team voorkomen dat je issues maakt? Dus het zit echt in de mens.
Ja.
Dus mensen gaan sowieso eerst. Dus weet je als ontwikkelaar hoe je veilige zaakjes code moet schrijven, aan de beste principes houden. Nou ja, foutjes is altijd zo gemaakt. Als het met een foutje is voorgekomen, kun je die dan ook detecteren. Het is het detectiestuk. En op het moment dat een issue zich voordoet in de praktijk, weet je dan op de juiste manier te handelen. Nou, vooral dat laatste stuk, want Log4j, dat is een component dat door een andere partij werd gemaakt. Die trek je als ontwikkelaar naar binnen om daar gebruik van te maken. Dan heb je niet altijd in de hand wat daar voor ontwikkeling aan gebeurt. En als je ziet dat je daar niet altijd in de hand hebt wat er voor ontwikkelingen aan gebeuren, dan kan er zomaar een issue voorkomen die je niet had voorzien.
Ja.
Dus hoe reageer je er dan vervolgens op? En heb je dan de middelen om daar snel op te reageren?
Ja. Hey, als je nou zou moeten beginnen. Ik denk, het is een onderwerp van nu. Hè?
Ja.
Of we het nou over Log4j hebben, of nou over LastPass hebben, of over aanvallen. Omdat de banking app weer plat ligt. Iedereen weet tegenwoordig, hey, dat ligt niet omdat die niet zo goed in elkaar zit, maar omdat er weer ergens een aanval is geweest.
Ja.
Hey, als gebruiker zijnde, als ontwikkelaar zijnde, als bedrijf zijnde, en je wilt beginnen met een shift left beweging.
Ja.
Hè? Buiten het feit dat het een stuk bewustzijn, het gepaard gaat met een stuk bewustzijn.
Zeker.
Heel praktisch. Wat zijn nou de eerste stappen die je als team, als ondernemer kan nemen om in ieder geval die beweging in gang te zetten?
Als je heel even nog een stapje terugneemt. Allereerste wat je moet doen als je cybersecurity, als je dat in de oogschouw neemt, is kijken waar je waardevolle assets liggen. Weet je wel, wat zijn er de belangrijke zaken die ik voor mezelf wil houden? Als ik naar jou naar persoonlijk zou kijken, je hebt een telefoon. Telefoon doe je alles mee. Wat gebeurt er op het moment dat je van de een of andere dag die telefoon niet meer hebt? Hij wordt gestolen, hij gaat kapot. Mis je dan een gigantische hoeveelheid foto's? Mis je dan al je wachtwoorden die toevallig daarin opgeslagen worden? Je one-time passwords, dat soort zaken. Ben je die dan allemaal kwijt, ja of nee? Als het antwoord ja is, wil je er misschien wat aan doen om dat risico te gaan spreiden. Dus als je puur kijkt naar cybersecurity, ligt daar denk ik een goede eerste stap. Zeker als je naar een bedrijf kijkt. Welke onderdelen moet ik nou echt beveiligen? Hoe veilig is veilig genoeg? Maar als je kijkt naar je shift left, begint het gewoon met de mensen. Dus security awareness is onwijs belangrijk. Weten je ontwikkelaars hoe je veilige code moet opleveren? Ik heb een tijd geleden bij een hogeschool gevraagd van, hey, hoe doen jullie dat nou? Ik heb een gesprek gevoerd. Nou, dan merk je dat secure coding niet wordt meegenomen in het curriculum. Dat is best wel interessant, want testen zit daar inmiddels weer wel in.
We hebben wat bereikt.
Ja,
er is hoop.
Ja,
maar wel, ja.
Ik denk, elke beweging die je doet binnen een bedrijf begint met een mens.
Ja.
Dan ga je mens naar proces en dan vervolgens van proces naar technologie.
Ja.
En het gebeurt heel vaak andersom. Dan zeggen ze van, nou, we hebben een probleem. Welke tool kan dat probleem voor ons oplossen?
Eens, ja. Ja. Maar dan wordt het middel het doel aan zich.
Exact.
En ik denk, een van de grootste triggers zou ook binnen security moeten zijn, hoe eerder in het proces, hoe makkelijker op te lossen, maar ook hoe goedkoper het is.
Hoe goedkoper, zeker.
Toch?
Ja, absoluut. Ja, dit is zo'n heel beroemd onderzoek van IBM. Kunnen we vast wel ergens in de show notes kwijt. Waarbij gekeken wordt naar de tijd wanneer je een issue vindt. En de hoeveelheid kosten die er met dat issue gemaakt worden. En dan zie je dat als je, het klinkt heel voor de hand liggend, maar het wordt best wel concreet. Dus je ziet dat als je iets in productie vindt, dat het 100 keer meer kost, resources, effort, dan als je dat in designfase al oplost.
Ja, ja. Ook ter voorbereiding, jouw keynote nog eventjes nagekeken die jij afgelopen jaar op JSpring hebt mogen geven.
Ja.
Daar komt ook het weloude bekende plaatje voorbij met de schommel.
Mm-hmm.
Ja, daar heb je super toffe verrijking op. Hè? Ja. Dat je zegt van oké, probeer volgens mij. Neem de luisteraars eens mee wat dat plaatje uiteindelijk met dat touw en en die band.
Ja, dus dat is die metafoor voor software development.
Ja.
Dat je inderdaad, je ziet een boom staan en er hangt een touwtje aan en een soort schommel.
Ja. De interpretatie van die schommel die is natuurlijk super belangrijk.
Zeker, ja, want wat de klant gevraagd heeft is dan, het ziet eruit als een touw met een rubberen band eraan, want hij wilde gewoon een schommel hebben.
Ja.
Ja, dus die metafoor dat documentatie helemaal ontbreekt. Weet je wel, is de boom gewoon helemaal weg.
Ja.
En hoe de sales team hem gemarket heeft. Het sales team hem verkocht heeft als een gigantische achtbaan natuurlijk.
Ja.
Maar wat er in dat plaatje ontbreekt is cybersecurity. Maar dat is die hele awareness. Want die staat op dat hele plaatje, staat die niet. Misschien nemen we die ook wel even op in de show notes. Dat is wel grappig. En het idee is dat dat daar echt wel issues zijn die software development raken. En dat als je er inderdaad veel eerder aan begint en veel eerder aan denkt, dat je beter beslaagde ijs komt als je software oplevert.
Gepaard met mindset, hè, wat
Absoluut.
Jij zegt. En als je dan ook kijkt in de DevOps-omgeving, tegenwoordig denk ik bijna overal wel, al is de name-only er op een agile scrum wijze wordt ontwikkeld, denk ik ook gewoon de positie van een secure developer op dat moment al van zo'n toegevoegde waarde is. Hè? Ik bedoel, je haalt ook wel aan de manier waarop je naar user stories kijkt.
Klopt, ja. De abuser stories, zogenaamd.
Ja.
Dus je gaat er als met een hacker mindset ga je kijken naar hoe je met je product omgaat.
Ja.
En het leuke is, hè, want threat modeling vind ik ook een van de toffe principes hierin, of toffe practices die je kan doen. Dus je kijkt als ontwikkelteam, want als ontwikkelteam laten we wel zijn, je hebt je software gebouwd, je weet echt als de beste hoe je code eruit ziet.
Ja.
Maar als je dan een mindset hebt van hoe zou ik mijn eigen code, hoe zou ik mijn eigen applicatie kapot kunnen krijgen en welke lijntjes heb ik hiervoor nodig, dat is echt onwijs waardevol.
Ja. En dat is niet gezegd dat die developer dat niet kan, hè?
Die kan dat hartstikke goed.
Maar ik denk wel van, hey slager, probeer niet je eigen vlees te keuren.
Nee.
Hè, nogmaals, ook daar de overeenkomst met testen.
Ja.
Supergoed om daar iemand onafhankelijk, dedicated op te hebben met een andere mindset die vanaf jouw user stories.
Ja.
al meekijkt in het ontwikkelen van jouw van je dienstverlening.
Ja, dat kan dus in de planningfase of in de codingfase kun je dit al doen. Dus je echt wel goede resultaten gezien van teams die je gewoon echt een soort pressure cooker sessie,
ja,
samen met de cybersecurity expert, schrijf maar eens een dataflow diagram op. Wat zijn de in- en uitgaande lijntjes van mijn applicatie? En hoe kunnen we die lijntjes kapot maken? Op welke manieren? Er zijn natuurlijk allemaal modellen voor. Maar in principe laat je dus een team zelf verantwoordelijk zijn om te kijken hoe ze hun eigen applicatie kapot kunnen maken. En die mindset alleen al geeft echt zo'n ongelofelijke boost.
Nou, maar goed, als je ervan bent. Hè, ik bedoel, dat is ook een beetje de insteek van DevOps.
Ja.
Hè, op het moment dat je weet dat je 3:00 gebeld kan worden.
Ga je echt even beter?
Ja, maar nou ja, goed, jij hebt het ook liever over DevSecOps.
Ja, ja, dat is zo'n mooie semantiek. En er zijn ook wel verschillende stromen in. Hoort security niet altijd gewoon al in DevOps?
Ja.
Het is DevSec, Biz, BSOps, geeft een naam. Wat mij betreft hoort het er gewoon bij. Alleen het is wel mooi om extra te benadrukken dat we hebben nagedacht over de security principes, over de gehele, of elke stukje ketting in de keten van je DevOps.
Ja.
Als je dan kijkt naar de echte ultieme linkerkant, heb je het over goede designprincipes, architectuurprincipes, hele governance zaken op orde hebben, threat modeling, maar bijvoorbeeld ook secret detection en code reviews.
Ja,
ik denk als je ontwikkelaar, het eerste wat je kan doen nu, is kijken of je een applicatie kan installeren in je IDE, die je al meeneemt in mogelijke kwetsbaarheden die je hebt. Kijk, als je kijkt naar veel voorkomende issues, zowel bij software engineering als bij andere applicaties, is dat bedrijven hun versies niet up-to-date houden.
Ja.
Dus er komt een nieuwe versie uit, waar security issues in gepatcht zijn. Nou ja, het feit dat die gepatcht zijn, die security issues, betekent dat het al een publiek is dat er een issue in zit.
Ja.
En als je nog met de oude versie rondloopt, dan is het voer voor attackers om daar iets mee te kunnen.
Maar dan heb je wel een uitdaging. Kijk, op het moment dat je de kleine start-up op de hoek bent, dan is dat een verantwoordelijkheid in je team. Maar juist die verwevenheid, hè, waar je het ook eerder in jouw talks over hebt, dat is ook wel een uitdaging. Hè? Op het moment dat je groot bedrijf hebt, een nationale, internationale bank met zoveel teams, ja, dan ligt het versieweer natuurlijk niet bij dat team. En dan is integratie en herbruikbaarheid van componenten en ook wel van stukken code en integratie, ja, dat gaat dan wel spelen.
Ja, ja, maar dan merk je dus ook dat ook nu grote bedrijven richting die DevOps-principes gaan en ook zo'n Scrum-team. En als je als team verantwoordelijk bent voor je eigen versiebeheer. Kijk, als je over een platformteam hebt, die zorgt dat je baseline een bepaalde versie heeft en zit daar een issue is in, dan ligt die verantwoordelijkheid wel bij een platformteam. Maar uiteindelijk ben je als team wel verantwoordelijk voor het geheel wat je oplevert.
Ja.
En dan moet je maar harder gaan schoppen tegen dat platformteam, dat ze iets gaan opleveren wat die security issue niet meer heeft.
Ja. Hey, heeft het succes van zo'n shift left in zo'n organisatie ook te maken in hoeverre dat gedragen wordt op hoog niveau?
Ja, absoluut.
Ja?
Zeker, ja. Ja, nee, dat is... Kijk, de grap is... Ik had het laatst nog eens over gehad. Ik heb vorig jaar op de DevSecOps Leadership Forum gestaan. Leadership Forums in Amsterdam. En een keer in Londen. En in Amsterdam kreeg ik feedback en zeiden ze van... Ja, tof, weet je wel, maar hoe heb je het management nou meegekregen? En dus heb je management meegekregen in die beweging die je nu voorstelt? En de grap is, toen ik een paar weken later in Londen hetzelfde praatje gaf, kreeg ik vooral van management van, ja, maar hoe heb je nou die developers meegekregen?
Ja.
Dus uiteindelijk is het een kwestie van elkaar kunnen vinden.
Maar zit er een gouden regel in?
Nee. Heb
je, of qua ervaring zeg je van, hey, het is handiger om eerst op managementniveau bewustzijn te creëren.
Ja,
dat draagvlak. Of is dat juist bottom-up vanuit die teams? Wat
Dat
is jouw ervaring?
Het antwoord is ja.
Oké. Okay.
Nee, ik denk dat het weer terugkomt op people, processes en technology.
Ja.
Het begint altijd bij mensen. En degene die je mee moet krijgen, in principe is het iets wat je over de hele breedte moet doen. Hè? Want de developers moeten het uitvoeren, maar het draagvlak moet gecreëerd worden bij het management.
Ja.
En want als er geen geld vrijkomt, of er wordt geen noodzaak gevonden om dit te doen, dan heb je ook weer een uitdaging. Kijk, security is er niet om security te doen. Hè. Security is er echt om het bedrijf te ondersteunen.
Als er een uitdaging is, daar ben je net mee begonnen.
Ja. Ik bedoel, als je een business uitdaging hebt van 10 miljoen... en je security kost dan vervolgens 20 miljoen erbovenop, doe je ook iets niet goed.
Nee.
Dus er is een bepaalde drempel van hoeveel security genoeg is. En daar moet je de juiste partij voor gaan overtuigen. En als dat management is, nou, dan moet je ze op de juiste manier meenemen. Misschien met metrics, Laten zien waar knelpunten liggen, wat het gaat opleveren. En dan bij developers ook van hoeveel tijd het ze kan schelen en welke issues waar ze tegenaan kunnen gaan lopen op het moment dat ze geen veilige principes hebben.
Ja.
Het is net met wie je praat en met wie je gaat overtuigen.
Ja. Hey, maar mocht je nou geen ruimte en geen budget hebben om dedicated security specialisten aan te trekken,
ja.
Wat is dan, wat kan je adviseren aan een developer om in ieder geval dat bewustzijn te creëren of in ieder geval meenemen in je dagelijkse werkzaamheden, dat er misschien een onderdeel ervan wordt?
Ja, dat is echt een hele goede vraag. Ik denk als je als ontwikkelaar, wil je aan secure coding, we hebben het nu in dit geval over, denk ik dat OWASP een heel mooi begin is. Want OWASP heeft een top 10. Ik denk dat de meeste ontwikkelaars inmiddels wel van OWASP gehoord hebben. Zo niet, ga naar OWASP.org. Dat is een non-profit, dat is een not-for-profit organisatie. Met heel veel experts die zich daar dagelijks mee bezighouden. De top 10 meest impactvolle kwetsbaarheden die zich in de development wereld kunnen voordoen. Nou ja, het is goed om die te kennen.
Is dat dan een lijst die je erbij houdt, die je zegt van, als we dan een nieuwe sprint bepalen van, welke items, welke elementen kunnen we met z'n allen meenemen?
Ja.
Is dat zo praktisch?
Ja, het zijn vaak... Het zijn vulnerabilities die zich voor kunnen doen in je code. Bijvoorbeeld slechte configuratie. Als je natuurlijk default wachtwoorden gebruikt, maar even een zijstraat, dan is dat echt een kwetsbaarheid waar je bewust van kan zijn. En als je die top 10 doorneemt met je team, van hebben wij hiermee te maken? Hoe benaderen we een database? Doen we dat op een goede manier, ja of nee? Dan kan het een goede eerste stap zijn. Dan kijk, automatiseren is denk ik een hele mooie eerste stap om te doen. Dus op het moment dat jij een pipeline hebt waar quality gates in zitten, elke keer doe je een kwaliteitscheck van voldoet de code hieraan. Er zijn gewoon open source tools voor beschikbaar. In testen heb je natuurlijk ook tooling om dat te doen.
Ja.
Zorg dat het geautomatiseerd wordt, want menselijke fouten zijn natuurlijk nog steeds nummer 1. En dat zit hem zowel in secure coding als in wat voor vakkenpiep die je maakt als ontwikkelaar. Zorg dat je die automatiseringsstraat gewoon goed op orde hebt. Ja. En ga dan kijken of je daar de juiste quality gates in kan doen.
Ja. Vanuit testing zou ik zeggen, maak het onderdeel van je regressie. Hè? Dat op het moment dat het zo opgeleverd is en je jankt het door de pijplijn heen.
Ja.
Dat in ieder geval die checks ook erin zitten. Ja. Je zou het zelfs deels kunnen beleggen ook bij een stuk testautomatisering.
Ja.
Dat op het moment dat daar de requirements en de verwachtingen van bekend zijn, is een tester een hele goed alternatief om in ieder geval iets van security te vinden.
Zeker. Ja, en ik denk als je het hebt over security, dat er voor een ontwikkelaar gewoon twee belangrijke stappen te doen zijn. Dat is namelijk, doe een goede codescan. Er zijn gewoon goede tools voor om dat redelijk laagdrempelig te doen. Kijk of je toevallig gekke codeconstructies hebt gedaan. Denk ik even aan SQL injection bijvoorbeeld, of een cross-site scripting issues. Twee belangrijke en voor de hand liggende te noemen. Dus naar je eigen code. Maar het is ook wel belangrijk om naar je software composition analysis, noemen ze dat, te kijken. Dus welke libraries haal ik naar binnen en zijn daar bekende kwetsbaarheden in?
Ja.
Dat zijn twee redelijk laagdrempelige stappen om in ieder geval je code even goed door te richten.
In ieder geval lekker praktisch met op development niveau wat eerste stappen te maken.
Ja.
Als je nou kijkt, wat zou gewoon bijvoorbeeld een Scrum Master in zijn proces? Hè? We hadden het er net even over van, kijk eens met een andere blik naar je user stories. Mm-hmm. Niet alleen good flow, happy flow, maar ook negative testen. Een hele mooie stap is om tegen jouw team te zeggen van, doe eens net of je een hacker bent en kijk eens naar jou. Op dat niveau, zijn er nog meer tips en trucs dat je zegt, binnen dat proces zijn de hele laagdrempelige, laaghangend fruit, quick wins te benoemen?
Ja, zeker. Ik vind, en dan ga je weer richting threat modeling, denk ik. En dat kan natuurlijk ook met een bestaand systeem. Stel dat je nou een nieuw component hebt. Daar heb je een input- en een output-stroom.
Ja.
Wat kan ik aan de input morrelen zodat de output er net even wat anders uitziet? Nou, dat is een heel mooi, een leuke oefening die je als ontwikkelaar kan doen. Maar zeker als je aan het begin staat van, we zijn al bewust met security bezig. We hebben een pentest gehad of we hebben een bedrijf laten kijken of we te zaakjes wel veilig zijn of wel goed bezig zijn. Kijk dan ook vooral naar die resultaten. Hoe is het gekomen dat dit issue in onze code voorkomt? En kijk of je daar een test omheen kan bouwen.
Ja.
Dat maak je ook meteen een feedback loop van helemaal de rechterkant naar de linkerkant. Zodat je ook later in regressiestijl kan controleren of dat issue toevallig niet nog een keer voorkomt.
Ja. Slim.
Ja. En trouwens nog een andere, dat vond ik wel leuk aan de hand van om even terug te grijpen naar het begin. Het Log4Shell verhaal. dat je toch wel zag dat veel bedrijven last hadden om te kijken van, nou, hebben we überhaupt Log4j draaien? Welke versie hebben we draaien? Dus het is voor veel bedrijven nog wel toekomstmuziek, maar ik denk zeker als je in 2023 zit en je kijkt van, nou ja, we doen al wat aan security, hoe kunnen we een stapje verder doen? Kijk naar Software Bill of Materials. Dus je gaat kijken, wat leveren we op? Ik vergelijk dat met IKEA. Op het moment dat IKEA een kast heeft, dan wordt een hele mooie pakskast bijvoorbeeld, als je nog eens kleding nodig hebt. Daar zitten laadjes in, er zitten schroefjes in. Alles van die hele kast, dat is één grote bill of materials. Nou, dat is voor je software ook. Er staat ook allemaal kleine losse componenten. Misschien hergebruikte libraries waar versies van andere libraries in zitten. Weet jij als ontwikkelteam wat er allemaal naar productie wordt geduwd? Heb je daar een lijst van? Op het moment dat er een issue als een Log4Shell zich voordoet, heb je direct een checklist van, nou, oké, we voldoen daar wel of niet aan. En het issue zit zich op deze plek in onze live omgeving.
Ja.
Nou, dan ben je al veel eerder in control op het moment dat zich zoiets voordoet.
Ja,
dat heeft voor grote bedrijven nog een extra uitdaging om te kijken van, hey, hoe transparant is je landschap?
Absoluut, zeker. Ja, en zeker als je het hebt over bedrijven als banken en verzekeraars, toch wel grote corporates, die vaak ook nog met legacy systemen zitten. Dan is het echt wel een uitdaging. Alleen ja, ze zeggen wel eens, als je een boom wil hebben, is het beste moment om hem te planten 25 jaar geleden en het tweede beste moment nu.
Ja.
Dus je moet ergens beginnen.
Ja.
Ja, nice.
Leuk tegeltje aan de wand, Jimmy.
Ja, ik hoor heel veel. Misschien moeten we daar eens iets mee.
Ja.
Ja, tof. Ja, ik denk dat het iedereen op dit moment wel aangaat. Weet je, cybersecurity en net wat jij zegt ook, probeer het vooral de waarde te geven die het voor jou heeft.
Ja.
En daardoor ook zeg maar de aandacht te geven die het nodig heeft.
Ja.
Ook afgezet in uiteindelijk in investeringen en kostentechnisch. Dus voor iedereen ook, denk ik, zeker nu IT primair wordt als dienstverlening, voor iedereen steeds interessanter, maar ook voor de buitenwereld steeds interessanter. Ik bedoel, om een klein stapje te maken daar nog even. Het is wel booming, weet je. Ik bedoel,
je wilt het over LastPass hebben?
Nou ja, nee, LastPass onder andere. Maar dat is wel een groot mooi voorbeeld. Dat op het moment dat iets de aandacht krijgt, overal ter wereld je aan de slag kan.
Ja.
Om moedwillig schade toe te brengen.
Ja.
Het voor de fun te doen.
Ja.
We hadden het laatst nog even over. Nou, weet je, het is wel een hele andere soort criminaliteit die we nu zien. Wat heel laagdrempelig en soms er wel voelt als een spelletje, terwijl het toch best wel serieus is.
Nou, dat is grappig dat je dat zegt, want als je kijkt naar een kwetsbaarheid die dus echt zo in die open ligt als een Log4j, om daar maar eens op terug te vallen. Bijvoorbeeld ook een WordPress of een Adobe met issues die gewoon echt ver in het publiek liggen. Dan moet je als bedrijf wel zorgen dat je dat de spullen hebt gedicht. En als je kijkt naar je eigen security, is dat gewoon een mooie voor tegeltje op de wand. Je moet als bedrijf moet je niet harder rennen dan de ijsbeer. Je moet harder rennen dan je vrienden. Dus je moet zorgen dat je je security goed op orde hebt, zodat ze jou niet pakken.
Ja. Ja.
Ja. Makkelijker gezegd dan gedaan. Het is ook wel heel kort door de bocht. Maar het is wel een goede manier om er zo naar te kijken.
Ja.
Zorg dat je spul op orde hebt.
Ja, ja, cool.
Hey, kunnen we nog iets...
Wil je nog een tegeltje?
Nee. Met een mooie uitspraak voor deze week. Hey, hebben we nog een laatste uitsmijter? Dat je zegt van, hey, weet je, dat is echt, als we het toch over security hebben en ik slaap er slecht door als eigenaar van het bedrijf, of ik wil echt een eerste stap maken, of hebben we nog een uitsmijter? We hebben best wel wat de revue laten passeren. Hmm. Ik heb best wel wat laagdrempelig, wat eerste tips en trucs gegeven.
Ja.
Is er nog iets wat we hebben gemist?
Ja, nee, ja, weet je, het is zo lastig om niet te vervallen in clichés. Want ja, als je kijkt naar cybersecurity, dan zijn phishing attacks zijn natuurlijk nog steeds nummer 1. Dat komt omdat mensen gewoon de zwakke schakel zijn.
Nou ja, dat is net wat ik wil aangeven.
Ja.
Nee, in alle jaren, of het nou gaat om, als het gaat om security, we hebben het nou over cybersecurity, maar sowieso is security, of het nou beveiliging is van gebouwen, de mens blijft natuurlijk
absoluut
wel de zwakste factor.
Absoluut, dus je moet ervoor zorgen dat de mens niet de zwakke schakel meer is. Dat is misschien een utopie. Maar je laat er in ieder geval aan beginnen.
Ja.
Security awareness bij management, security awareness bij software developers, security awareness bij mensen die de voordeur bedienen, ik noem maar iets.
Ja.
Dat is onwijs belangrijk. Maar als je kijkt naar je persoonlijke cybersecurity hygiëne, Zorg dat je wachtwoord gebruikt. Dan hoef je terug naar LastPass. Wachtwoorden niet hergebruiken. Zorg voor lange wachtwoorden. En gebruik gewoon een password manager.
Ja. Ja, ik denk dat dat goed is.
Ja, dat zijn wel hele open deuren. Maar dat zijn wel echt wel hele belangrijke principes. Die wel eens in de wind worden geslagen. Van, ja, dat doe ik wel. Maar ga eens bij jezelf te raden. Hoe vaak je misschien toch stiekem even een simpel wachtwoordje gebruikt. Of even, even het laat vieren. Of eventjes je, kijk ik een knipoog. Ja. Toch even je laptop maar open laat staan. Ja.
Of hoe vaak mensen zeggen. Maar wat heb ik nou te verbergen?
Ja, dat vind ik zo'n hele mooie.
Ja, ja, hè? Ja. Maar goed, dat maakt het denk ik wel. Want dat is misschien wel de uitsmijter van vandaag. Als mensen graag lezen. Ik heb hem zelf ook getipt gekregen vanuit jouw kant. Het is oorlog, maar niemand die het ziet.
Ja, mooi.
Dat is toch wel een stukje bewustzijn wat voor iedereen, en daar hoef je geen techneut voor te zijn, maar wel echt wel een kijkje in de keuken krijgen van hey, hoe ver dit al in de huidige maatschappij zit. Toch?
Ja, ja, zeker. Kijk, er zijn een aantal bronnen. Het boek van Huib Modderkolk, wat je nu noemt, is natuurlijk is fantastisch. Want het geeft een heel mooi beeld van hoe Nederland zit in de cybersecurity wereld en wat voor rol we daarin spelen. En het is gewoon, het luistert, het leest als een jongensboek. En het geeft, je wordt er wel een beetje bang van, maar laat het in ieder geval een goede awareness zijn.
De eerste bewustzijn die we net bedoelen.
Ja, absoluut. En bijvoorbeeld, Ik Weet Je Wachtwoord is een leuke podcast.
Ja.
En Darknet Diaries. Dat zijn leuk als je geïnteresseerd bent in cybersecurity en je wil van dat soort verhalen horen. Hoe gek het kan zijn.
Super leuk. Ja, Ik Weet Je Wachtwoord is nu ook volgens mij op Videoland, hè, samen met Daniel heet
hij. Daniel Verlaan.
Ja, ja. Ja, laagdrempelig, super leuk voor iedereen toegankelijk.
Maar dat is belangrijk, hè? Want als het niet toegankelijk is, dan mis je dus die eerste awareness. Ja. Het begint toch bij mensen.
Ja. Ik denk, we moeten ervoor zorgen dat het commodity wordt. Het is nu nog een speciaaltje en bijzonder. En vooral, we weten er te weinig van, waardoor het ook spannend wordt en ook meer spannend wordt gemaakt.
Ja.
Maar ik denk heel laagdrempelig dat we er heel snel mee aan de slag kunnen.
Ja.
Ja, top. Koen, ik denk dat we een mooie eerste aflevering zo hebben neergezet.
Kop is eraf.
Ja, ik vond het leuk om op deze manier een keer zo met jou aan tafel te zitten. Dat doen we niet vaak.
Nee.
En ik merk dat er eigenlijk nog veel meer informatie in zit. Maar
voor seizoen 3.
Voor seizoen 3. doen we. Hey, top.
Dank je wel.
Jij ook, Koen.
U heeft geluisterd naar een aflevering van Passie voor Technologie, de podcast. Wilt u meer weten over ons, onze collega's of een leuke reactie sturen? Dan kunt u mailen naar info@passievoortechnologie.nl.